Gemeente, voor u zijn er de volgende afkondigingen. Wat de kerkdiensten betreft, deel van lente volgende week zondag. S'morgens om 9:30, dominee Muller uit Blessingsgraaf. En s'avonds om 6:30, dominee Voogd Noordegraaf uit Uddel. En zoals u gezien hebt voor de kinderen, is er een kerkboekje. Als je deze nog niet hebt, kun je er nu nog één pakken. Het is mooi geworden, heb ik gezien. Ik moest wat inleveren en het is een mooi boekje geworden. Ook om mee te nemen naar huis. En ook leerzaam. En daar mogen we dankbaar voor zijn. En wat de collecte betreft, de eerste rondgang is voor de diaconie. De tweede voor de kerk. Samen met uw bijdrage voor de zendingsbussen en de steunpilaren. Van harte aanbevolen. En dan nog wat een voorbeden betreft straks. Afgelopen vrijdag 26 januari werden Danny, Joanne en Jolene van der Krabbe verblijd met de geboorte van de dochter en zusje Daniela, Tania, Andrea en de roepnaam is Danique. We danken samen met hen de Heere voor zijn scheppende en bewarende hand. Samen met de heer Mischek zijn we de Heere dankbaar dat de operatie afgelopen week succesvol mocht zijn. We bidden hem Gods nabijheid toe. Dineke van Horsen, burgemeester en P. van Wilgenweg, 36, heeft vrijdag een ingreep gehad in het ziekenhuis. We zijn de Heere dankbaar dat dit goed verlopen is en wensen haar sterkte toe en beterschap. En we willen ook in de voorbidden denken aan al die omstandigheden, ook de ouderen in de gemeente, thuis en in de Witteberg. En ook in deze morgendienst zullen we voorbeden doen voor de situatie en zorgen in kerk en samenleving. Tot zover deze afkondiging. Wil de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij samen van Psalm 99. Het zijn korte verzen die bezingen dat de Heer regeert, te midden ook van de geschiedenis. Psalm 99, vers 1, 2 en 8. 1, 2 en 8 van Psalm 99. gemeente, wij stellen ons onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En in aansluiting hierop zingen de gemeente van Psalm 2 en daarvan het 7e vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer. Psalm 2, vers 7. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die wij haten en die barmhartigheid doet, aan duizenden van degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei: Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede dat dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, zoeken wij Gods heilige aangezicht en gemeenschappelijk gebed. Heere, wij mogen uw grote en uw heerlijke naam ootmoedig dank zeggen, dat we hier deze morgen mogen samenkomen in dit oude bedehuis waar de geslachten hebben neergezeten en waar u door bent gegaan met uw kerkvergaderend werk. Wat bent u goed voor ons, dat u ook deze zondag met uw zon overgiet. En dat u het laat prediken dat u een zon en een schild bent, zelfs ook in de diepste noden en zorgen. En dat u ook, Heere, ons wilt voorgaan als die zonne der gerechtigheid. Wat een wonder is dat. Wij mogen u daarvoor danken. En dat we hier mogen zijn in uw huis, Heere, dat is een grote zegen. Dat we de kracht en de gezondheid mogen hebben om hier onze plaats in te nemen voor uw aangezicht. Zowel jongen als ouderen. En dat er ook een zekere voorbereiding mocht zijn op de dienst. Dat er vragen gesteld mochten worden alvast naar aanleiding van de preek die gehouden gaat worden. Heere, wilt u dat alles maar zegenen voor jongeren en voor ouderen. En Heere, wij mogen uw naam ook danken dat we verbonden mogen zijn via de kerkradio en misschien livestream om het woord te beluisteren. Wilt u dat woord ook thuis zegenen voor de ouderen en voor de zieken en aan die aan huis gebonden zijn. Maar ook hier kan het best zijn dat we uw woord zomaar beluisteren eens, maar wilt u het dan zo gebruiken, Heere, dat het harten mag treffen en dat mensen getrokken mogen worden uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Wat een wonder dat u dat alles geeft. En we mogen uw naam ook ontmoedig danken met de familie van de Krabbe, dat u hen verblijd hebt met de geboorte van een dochter. Wat een wonder en een zuchtje. Wat een wonder dat u alle dingen hebt welgemaakt. En dat u hen de kleine Daniek hebt gegeven. En dat we u mogen danken voor uw scheppende en bewarende hand. Wilt u verder ook zegenen hen bij de opvoeding en uw zegen geven. Wat een wonder dat u dat leven wil sparen. En dat u ook gezinnen wilt vermeerderen. En wilt u geven, Heere, dat zo ook uw woord mag worden doorgezet in de lijn der geslachten. Want dat is een geweldig wonder, Heere, dat er een kerk is en dat u ook uw woord wil bewaren door de geslachten heen. En wil dan zo nog uw genade geven aan ouderen en jongeren. Heere, wil bovenal geven bekering. Want dat is nou het allergrootste, dat u laat prediken het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En dat u zegt, bekeert u en gelooft het evangelie. En dat u komt met het aanbod van uw genade om zondaren zalig te maken. En wilt u dan zo, Heere, nog genadig op gedenken, de zieken. Als we denken aan operatie bij de heer Michek, die succesvol mocht zijn, wat een wonder dat u dat gaf. En we denken ook aan Dineke van Horsten, die ook een ingreep heeft gehad in het ziekenhuis. En wij denken hier aan allen die aan huis gebonden zijn, die ziek zijn. Wij denken ook aan degenen, de ouderen in de gemeente, thuis en in de Wittenberg. Wilt u ze nabij en goed zijn? En heren, dan leven we wel in een gebroken wereld, een gebroken kerk. Maar Heere, wilt u de eenheid geven met allen die het even dierbaar geloof deelachtig zijn. En wilt u daartoe, Heere, geven dat uw woord een band mag trekken met allen die datzelfde geloof deelachtig mogen zijn. Wilt u kerkmuren afbreken en een eenheid geven met allen die hetzelfde geloof mogen kennen. En wilt u wijzen, Heere, op dat ene offer, de Heere Jezus Christus, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Laat u gepredikt worden, wereldwijd. Gedenk daartoe de arbeid de zending en van de evangelisatie. Gedenk ook uw volk Israël, wil het brengen tot erkenning dat u de Messias bent. En als we dan denken aan het tumult van de tijden, dan denk ik wel heel bijzonder ook aan Israël, waar toch steeds doorgaat de strijd met dat volk, heren. En wij vragen van u, wilt u geven dat juist door de strijd heen, dat ze bewaard mogen worden bij uw woord en de levende kracht van u mogen ontvangen. En heren, wilt u ze brengen bij uw woord, dat ze de Messias mogen leren kennen als hun zaligmaker. En wilt dat ook geven hier in Europa, heren, als er een hele andere oorlog moet, tussen Rusland en de Oekraïne. Heren, wilt u nog de vrede gebieden en de oorlogen en het geweld doen ophouden. Gedenk ook ons volk en vaderland in deze tijd van kabinetsformatie. De zorgen zijn groot en de afval van uw woord is geweldig, heren. En dan vragen we eerbiedig van u, wilt u een terugkeer geven tot u de God van alle genade. Want door u regeren de koningen der aarde. En heren, u bent machtig om een keer te geven, een opwekking te geven, zodat we weer gaan vragen aan u. Geef dat aan het koningshuis, aan onze koning en onze koningin. Zegen hen, heren, ook als de komende week prinses Beatrix haar verjaardag mag vieren, 86 jaar mag worden. Wilt u haar genadig nabij zijn in de avond van het leven? En geef dat wat ze heeft uitgesproken, wat de diepste wortels waren van haar regering, mijn schild en de betrouwen, zijt gij o God, mijn Heere, dat dat het uitgangspunt mag zijn, ook met het oog op de avond van het leven. Wil zo, Heere, ons allen genadig nabij zijn. Gedenk allen die het moeilijk hebben, ook hier in de gemeente, van de jonge mensen, de jonge vrienden. Gedenk, heren, ook in het bijzonder degenen die aan de kant staan van de samenleving, wilt gij zelf ook alle werk zegenen, sociaal, maatschappelijk, diaconaal, en wil ook in het bijzonder ambtsdragers zegenen en ze gebruiken voor uw heilige dienst. Ga hen zelf met uw heilig voor en wil zo uw zegen geven. Wil zo de ouderen gedenken, thuis en in de Wittenberg, en verlaat ons niet en begeef ons niet, en opent u voor ons de heilige schrift, uit genade op Jezus wil alleen, in de vergeving van onze zonden. Amen. Gemeente, wij openen de Heilige Schrift in Lucas 3. De versen 1 tot en met 22. In het boekje heb ik gezien, staan er vele namen ook, worden gevraagd en genoemd. Proberen jullie maar, jongens en meisjes, wat mee te lezen en wat op te schrijven. Ook thuis. Straks. Lucas die beschrijft namelijk heel de politieke omstandigheden waarin Johannes de Doper geroepen werd. En daar lezen wij Gods heilig woord al dus. In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, Herodes viervorst over Galilea, zijn broer Filippus viervorst over Iturea en over het land Trachonitis, en Lysanias viervorst over Abilene, onder de hoge priesters Annas en Caiaphas, geschiedde het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden, zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja. De stem van een die roept in de woestijn. Maak de weg van de Heere gereed. Maak zijn paden recht. Elk dal zal gevuld worden. En elke berg en heuvel zal geslecht worden. De kromme wegen zullen recht worden. En de oneffen tot effen wegen. En alle vlees zal de heerlijkheid zien die van God komt. Hij zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden. Andere gebroedsels, wie heeft u te laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering en begin niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham als vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en het vuur geworpen. En de menigte vroeg hem, wat moeten wij doen? Hij antwoordde en zei tot hen, wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met hem die er geen heeft. En wie voedsel heeft, moet ook zo doen. Hij kwam ook tollenaars om gedoopt te worden. En ze zeiden tot hem, meester, wat moeten wij doen? Hij zei tot hen, hij is niet meer dan wat u voorgeschreven is. Ook de soldaten droegen aan hem, en wij, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen, val niemand lastig, pers niemand af, en wees tevreden met uw soldij. En toen het volk in afwachting was, en allen in hun hart zich ten aanzien van Johannes afvroegen of hij misschien niet de Christus was, antwoordde Johannes allen, ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, bij wie ik niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorstvloer grondig reinigen en de tarwe in zijn schuur verzamelen. Maar het kaf zal hij met onuitblusbaar vuur verbranden. Hij gaf ook nog vele andere aansporingen. Hij bekondigde het volk het evangelie. Maar toen Herodes, de viervorst, door hem terechtgewezen werd omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, en om alle slechte dingen die Herodes deed, heeft hij ook dit toch bij dit alles gevoegd, dat hij Johannes in de gevangenis opsloot. En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was, en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd, en dat de Heilige Geest op hem neerdaalde, in lichamelijke gedaante, als een duif, en er kwam een stem uit de hemel, die zei, u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wat is het toch geweldig als ons getekend wordt de tijd waarin de Heere Jezus gekomen is op aarde. En ook de tijd van de prediking van Johannes de Doper. Elk evangelie laat eigenlijk een aspect zien. En wat hier opvalt in Lucas, wat we niet direct lezen bij de andere evangelisten, dat is de tijd waarin Johannes de Doper geroepen werd en waarin dus ook de Heer Jezus optrad. Daar worden allemaal politieke leiders genoemd. Lucas, dat moeten we goed onthouden, hij was vooral de geleerde evangelist die heel veel wist van de geschiedenis. Lucas 2 wordt ingeluid met politieke leiders en Lucas 1 ook en Lucas 3 heel veel. Keizer Tiberius, Pontius Pilatus, Herodes, allemaal zij die in dienst stonden van het Romeinse keizerrijk. En ook Philippus, de broer, als ook Lysanias, de viervorst van Abilene. Zij worden genoemd met Pilatus samen. Wat een overmacht van heidenen, jongens en meisjes. Niemand van die mensen die eigenlijk in God gelooft. Nee, ze waren zelfs vijandig, gevaarlijk, goddeloze mensen. Keizerrijk dat bekend stond als een wel de overheid van God gegeven, maar de keizer wilde toch als God vereerd worden. Zoals het al met de voorganger van Tiberius, met Augustus, de verheerlijkte. En het ging het Romeinse Rijk erom, om een vrederijk op aarde te stichten. Vrede op aarde, maar niet met God en niet met Christus. Daar bleef niets van over. Maar nu het grote wonder is dan wel dit, dat de Heere de wereldpolitiek bepaalt. En dat hij juist in die tijd, waar de machten van het heidendom zo groot zijn, de Heere Jezus geboren laat worden en ook Johannes de Doper stuurt, om te wijzen op de Heere Jezus. En wie zou het winnen? Ach, als je dit gedeelte leest, dan zie je die vele vorsten die hier staan, 5 politieke leiders. Dan zeggen wij toch, wat zal dan daar tegenover kunnen, die enkele discipelen en Johannes de Doper en de Heere Jezus. En ook nog als we zien, de macht in de tempel, eigenlijk allemaal mensen die de Heere niet dienen, maar om hun eigen belang in de tempel bezig zijn. Wat moet er van de kerk terechtkomen? Wat moet er van de samenleving terechtkomen? En datzelfde zeggen wij misschien ook. Wat moet er terechtkomen? Als er pas stemming heeft plaatsgevonden. En we zien dat het christendom al meer wordt teruggedrongen. Ook in de politiek. Als de Heere niet meer gediend wordt. En alle alternatieve samenlevingsvormen zich opgelden doen in de samenleving. Wat zal er dan blijven bestaan van de kerk? Als zoveel mensen zeggen die helemaal niet in de kerk komen. Wat is dan een zegen dat wij elke zondag het woord mogen horen. Terwijl er zoveel zijn in Nederland die niets meer weten van de naam van God en van de naam van de Heer Jezus Christus. En nu mogen wij toch zeggen, er is een uitgangspunt. God de Heer regeert. Hij regeert, ook nu. Ook als het lijkt dat allemaal vastloopt. Midden-Oosten, het vluchtelingenprobleem, oorlogen die daar woeden, in Afrika, maar ook hier in Europa, de vreselijke slagpartijen die plaatsvinden, leven niet in de eindtijd. Hoe zal het gaan? Dan mogen we op één ding gewezen worden. Wat Johannes de Doper deed. Bekeert u. Zie het Lam Gods. Dat de zonde de wereld wegneemt. Bij hem moet je het zoeken. En van hem mag je het verwachten. Zo mogen wij. Vanmorgen deze dienst ook houden. En willen we u bepalen bij de eerste 2 versen van Lucas 3. We lezen dat maar een keer. In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, Herodes viervorst over Galilea, zijn broer Filippus viervorst over Iturea en over het land Trachonitis, en Lysanias, viervorst, over Abilene, onder de hoge priesters, Annas en Caiaphas, geschiedde het woord van God, tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. We zetten boven de tekst, God de Heer regeert. In de eerste plaats een politiek bericht, want hier wordt gesproken over keizer Tiberius, Pontius Pilatus en de verschillende Herodes. Die allemaal familie van elkaar waren, maar vijandig waren tegen het Joodse geloof. In de tweede plaats het geestelijk gezicht. Dat was de tempel met Annas en Caiaphas, Sadduceeërs en Farizeeërs, maar geen verwachting van de Heer Jezus Christus. Ook de kerk leek vast te lopen. En dan in de derde plaats, de Heere, die toch profetisch richt. Want Johannes de Doper wordt gestuurd om te prediken, zie het Lam Gods, bekeert u, want het Koninkrijk Gods is nabij gekomen. Dus, politiek bericht, geestelijk gezicht, en profetisch gericht. Maar we willen eerst wel samen zingen. Psalm 76. Vers 1, 2, 5 en 7. U krijgt gelegenheid uw liefdegaven uit te reiken. We willen de collecte hartelijk bij u aanbevelen. En willen ook u vragen, wilt u vooral de kerkenraad gedenken. Ook predikant die binnenkort zich hoopt te verbinden aan de gemeente. Wat heeft de Heere u gezegend als gemeente? En laat het daarom maar voortdurend brengen in de voorbeden. En ook elkaar dragen in het gebed. Hartelijk aanbevolen. En we willen samen zingen Psalm 76, vers 1, 2, 5 en 7. Waar een zongen wordt van wat we hopen te preken. wel, gemeente, de vraag kunnen we stellen, heeft de kerk wel toekomst? En heeft het geloof wel toekomst? Het lijkt toch een verloren zaak te zijn. Als je de teruggang ziet in Europa, en je ziet de teruggang in de wereld, en alles wat er gebeurt, dan lijkt het dat de boze wint. En dat de Heere het verliest. En weet je wat u zo'n troost is? Dat we de Bijbel hebben. Want dat is wel waar, jongens en meisjes. Er is geen boek zoveel keren verbreid, in zoveel talen gedrukt en zo'n machtige invloed. Het meest gelezen boek. Hoe komt dat? Omdat hij hier en achter staat. En hij toch doorgaat om mensen toe te brengen tot een gemeente die zalig wordt. Jawel, Lucas wil ons daarmee troosten. Want als je die eerste twee versen ziet van Lucas 3, dan denk je nou, dat is toch eigenlijk geen tekst. Het geeft eigenlijk aan, alles verloren. Want als je leest van die goddeloze keizer Tiberius, die bekend stond om zijn geweldige wreedheid, om zijn geweldige zedeloosheid, afkeer van God en godsdienst. Hij wilde als God vereerd worden. Wie kan dan geloven dat er wat terechtkomt van het christelijk geloof? En dat het woord Gods verbreid zal worden? Jawel, we weten wel dat straks de gemeente Gods vervolgd zal worden. En toch, het woord van God, het geloof, is geen verloren zaak, maar een gewonnen zaak. Niet dat we dat zeggen uit hoogmoed, maar dat zeggen we op grond van de Bijbel, het woord van God. God regeert. En er worden hier wel zo'n vijf van die mensen dieren geschreven. Keizer Tiberius, die oppermachtig is, dat is wat, dat in deze tijd, toen Jezus geboren werd, de keizer als God vereerd ging worden. En toch, wat is er nu over van het keizerrijk van Rome en van die machtige vorsten die geleefd hebben? Ruïnes, meer niet. Zeker, wij kunnen nog in Rome alle restanten zien van paleizen, van grote sportplaatsen, Colossea, waar de mensen samenkwamen en waar de martelaren voor de leeuwen werden geworpen. En waar het leek dat het geloof het verloor. Maar wat een wonder. De Heer is doorgegaan met zijn kerkvergaderend werk. Want keizer Tiberius, hij moet het afleggen. En hier worden wel heel precies de jaartallen vermeld. En heel precies vermeld wie de regeerde. Want aan de ene kant heb je de keizer. En die was geweldig machtig, als God vereerd. Maar we noemen ook toch de tweede. En dat zijn de Herodesen met Pilatus. Pilatus wordt genoemd, gekruisigd onder Pontius Pilatus. Hij zal later de Heer Jezus veroordelen. En het lijkt dat hij onbemachtig is. Oneerlijk. Hij kende niet het onkreukbare recht. En hij is op de duur afgezet. Maar wel had hij een geweldige macht. Een macht om te regeren. Had God hem gegeven. Maar eigenlijk heel ongelukkig. Hij miste zijn God. Dan kunnen we machtig zijn. En we kunnen veel bereiken, jongens en meisjes. Je kunt groot worden in de wereld. Maar als je zonder God leeft, dan is alles verloren. En dan kom je om. Dan gaat er helemaal fout in je leven. En dat was Pilatus. Jawel, hij is ten onder gegaan aan allerlei bedriegerijen. En als ik dat allemaal zou vertellen, dan zouden we wel twee preken kunnen houden alleen al over die geschiedenis. Maar dat doen we niet. Maar laten we zeggen, hij was een man die God niet kende. Bang was hij voor het volk. Dat zag je ook bij de veroordeling van de Heer Jezus. En dan had je hier de Herodische. Ja, dat weten jullie wel, jongens en meisjes. Jullie weten vast wel een bepaalde Herodische doen. Hun vader, of een familielid, maar vooral de vader van deze Herodische, die was dat ook alweer. Dat was de kindermoordenaar van Bethlehem. Wat had hij vreselijke dingen gedaan? Alle kinderen onder de 3 jaar vermoord, omdat hij Jezus wilde vermoorden. Een geweldige vijand. En hoe is het met die kinderen, met die Herodissen, die nakomelingen die hier staan? Ik zou de hele boekdelen van kunnen vertellen. Maar we zullen het niet doen. Maar ze waren uitermate slecht en zondig. En zij leken te winnen. Waar stond Herodes de Grote onbekend? Ik doe maar 1 pennenstreek. Om zijn prachtige gebouwen. Hij heeft heel Jeruzalem bevraaid. Degene die wel eens in Israël geweest zijn, die zien daar nog gebouwen van Herodes de Grote. Van hun vader. En wat weten we verder? Wel, we weten verder ook van die eerste Herodes die hier genoemd werd. Die heeft Johannes de Doper gearresteerd. En vermoord. Door die verkeerde vrouw die hij van Filippus had afgetroggeld. Waar hij gemene zaken mee gedaan had. Omdat Johannes de Doper, dat staat aan het eind, deze Herodes bestraft heeft. Dus dat betekent, er wordt hier geschiedenis verteld door Lucas. Johannes wordt geroepen om als martelaar te sterven. En toch doet Lucas het om te laten zien dat de boodschap van Johannes, dat die het zal winnen. En wie waren die andere Herodissen? Andere Herodes die hier genoemd wordt, was ook een slecht mens. Lysanias was slecht. En ook Filippus, dat was een man. Daarvan staat bekend dat hij fatsoenlijk leefde. Een nette heiden. Net als Abimelech vroeger in de tijd van Abraham. Dat moet je maar eens nagaan. Hij diende de Heere niet, maar hij was wel een net man. Zo staat die Filippus bekend in de oudheid. Maar die andere Herodissen, vreselijke mensen. Wat betekent Herodes eigenlijk? Heldenzoon. En wat zie je hier heel duidelijk terug? De geweldige tegenstelling tussen God en de duivel. Want welke haat kent Herodes tegen de Heer Jezus? Dat was wel met vader Herodes zo. Wel, dat is een hele oude haat. Want waar stamt Herodes vanaf? Weet je van wie? Van Esau. Herodes was een Edomiet. Van ouds. En daarom zat er nog altijd van ouds een geweldige vijandschap in. Tegen het Joodse volk. En gemeente, dan zijn we tegelijk ook bij een heel actueel hoofdstuk. Waar komt alle jodenhaat vandaan? Hoe komt dat? Ach gemeente, dat komt hierdoor. Omdat Israël en Jacob is het uitverkoren volk. Daar verzet Esau zich tegen. Daar verzet Herodes zich tegen. En daarom dat je ziet hoe vijandig Herodes zich opstelt en de verschillende Herodissen ook in de tijd van Handelingen. Ze hebben mensen vermoord die het evangelie verkondigden. Dat gebeurde ook in de tijd van de apostelen. Tegen Stefanus, tegen Jacobus, ik noem er zomaar enkele, die vermoord werden. En erachter staat de Romeinse overheid, maar zeker de familie Herodes, die voortkomt uit het geslacht van Esau. Eerst Herodes Antipas, de zoon van Herodes de Grote, de bekende kindermoordenaar. Hij zou ook Johannes de Doper vermoorden. Vreselijke dingen die hier gebeuren. En dan kom ik bij de geestelijke leiding. Is het ook zo, jongens en meisjes, dat de tempel blij was dat de Heer Jezus geboren zou worden? En dat Johannes de Doper geboren werd? Want wie was hij? Dat weten jullie toch? Hij is aangekondigd al door Jesaja als de voorloper van de Heer Jezus Christus. Een stem van de roepen in de woestijn. Bereid de weg des Heren. Maak zijn paden recht. Dat staat in Jesaja 40. Hij zou daarom één van de grote profeten worden. Hij zou de heroud worden die heen zou wijzen naar de Heer Jezus Christus. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En zoals Johannes de Doper heeft hij inderdaad, is hij opgetreden. Maar was de tempel daar nu vol van? Wij weten wel dat Johannes de Doper was van een priesterlijk geslacht. Zoon van Zacharias. En zoon van Elisabeth. Kind van de ouderdom. Een bijzonder kind. Omdat hij direct de Heer Jezus Christus zou aankondigen als het Lam Gods. De volheid des tijds is gekomen. En hij mocht prediken van de grootheid en genade van de Heer. Maar weet u wat u zo groot is? Daarin is de Heer groot. Dat hij de geschiedenis doorzet. Maar hoe ziet de tempel eruit? Ach gemeente, daar heb je Annas. Daar heb je Caiaphas, schoonzoon. Annas had 5 zonen. En hoe zag de geestelijke stand eruit? De priesters, je zou kunnen zeggen de dominees. De ouderlingen. Hoe zag Annas eruit? Een man die alleen maar uit was op eer, eigen eer. Op vermeerdering van geld en goed. Ten koste van de dienst des Heren. Een slecht mens. Hij was bovendien vrijzinnig. Hij geloofde niet in de opstanding. En hij geloofde datgene wat eigenwillig was. En als je vroeg, geloof je dan dat de Heer Jezus komt? Dan kreeg je een zeer onduidelijk antwoord. En dan te bedenken, wat betekent de naam Annas eigenlijk? Annas betekent, de Heere is genadig. Vreselijk, als onze doopnaam zijn vergeten. Jongens en meisjes, wij zijn gedoopt. En hebben de naam van de drie-enige God ontvangen. Wat doen we ermee? Mogen we de Heer aanroepen? Hoe vreselijk is dat Annas dat niet deed. En dat hij niet zich afvroeg. De tempeldienst, de boekrollen. Ze wijzen allemaal heen naar de komst van de Heer Jezus. Maar ze verwachten de Heer Jezus niet. Maar hij loochende vrijzinnig de opstanding uit de doden. Hij ontkende ook dat het engelen waren. Het was eigenlijk een geloof zonder genade. En daarnaast had je zijn schoonzoon Caiaphas. Eigenlijk was heel die priesterdienst tot een kliek geworden. Partijen. Aan de ene kant de fariseeën. Die waren wel rechtzinnig. Maar wat hebben ze zich verzet tegen Johannes de Doper? Wat hebben ze zich verzet tegen de Heer Jezus. En toch. De Heere gaat door met zijn werk. En al waren deze mensen vrijzinnig en de anderen rechtzinnig. Wat zie je dat ook nodig is? Wat ontbreekt er? Dat lezen wij in dit hoofdstuk. Bekering. Dominees moeten bekeerd worden. Ouderlingen. Diakenen. Heel de gemeente. Tot ons allen komt de boodschap. Kom tot berouw. Bekeert u. Verootmoedig je. Val op de knieën. En laat onze zonden belijden. En dat is nodig voor het volk. En weet je wat u zo groot is? Daar staat wel een machtige tempel in Jeruzalem. En daar is een hele priesterschare. En we hoeven de tempel niet te verachten. Maar waar gaat de Heere door met zijn werk? Wonderlijk. In de woestijn. Op een eenzame plaats. Zo staat hier. Onder de hoge priester. Annas en Caiaphas. Dat is de schoonzoon. En daarnaast had Annas nog 5 zonen. Die ook bij de priesterdienst hoorden. Geschiedde het woord van God. Tot Johannes. De zoon van Zacharias. Weet je wat ik zo mooi vind? De naam die hier genoemd wordt. Johannes. Zoon van Zacharias. Waarom zou Lucas dat neergeschreven hebben? Wel, dat is ook nog tot troost voor ons als ouders. Zijn we werkzaam met de doop van onze kinderen? Mogen ze voortdurend opdragen aan de troon der genade. Heere, u bent de God van het voorgeslacht. En u wilt doorgaan met uw kerkvergaderd werk. Prachtige namen. Kenden Elisabeth, hadden Elisabeth en Zacharias. Weet je welke naam? Zacharias. Het betekent, de Heere gedenkt. Wat een mooie naam. Het kan best zijn dat jij de naam van God vergeten bent. En dat je niet denkt aan de Bijbel. Wat is het dan een wonder? De Heere denkt aan ons. Het kan best zijn dat wij als ouders vast zijn gelopen. En dat we denken, zal God toch aan mij denken, ook bij het ouder worden. Als ik weet dat het einde daar komt, als we komen aan de avond van het leven, dan gaat het ook om één ding. Ik ben wel ellendig en noodruftig, maar de Heere denkt aan mij. Hij gedenkt aan zijn verbond, ook als het sterven aanstaan is. Heere, gedenk aan uw trouw, gedenk aan uw genade. U hebt het toch beloofd, Heere, en u kunt niet liegen. Wat u beloofd hebt, dat zal bestaan. En dat was ook de naam Elisabeth. Want weet je wat Elisabeth betekent? Mijn God houdt de eed. Wat een wonder. Uit dat oude paar is Johannes de Doper geboren. En dan nog de naam Johannes. Als ik zou vragen wie heet er Jan en Johannes, dan denk ik dat er veel mensen zijn die hun vinger zouden opsteken. Of ook Johanna. Dat is dezelfde naam. En wat betekent dat? De Heere is genadig. Of ook, het heeft een dubbele betekenis. De Heere buigt zich neer. Wat is dat mooi. Zoals een moeder zich buigt over een kind. Zoals een vader zich buigt over een kind. En misschien zit jij wel in nood, in zorg. En misschien u ook wel. Wegens ernstige ziekte. Wie ziet er daarmee om? Oh, wat zegt Psalm 116. Hij zag op beneden. Wat een wonder. van onze eeuwige armen, wil hij mij genadig zijn. En wil hij zich over mijn neerbukken. Wat is een troost als we 's avonds naar bed gaan, jongens en meisjes. En je weet dat vader en moeder er is. En dan is dat groot. Maar weet je wat veel groter is? Als je God mag kennen. En dat je mag weten dat de Heer Jezus over je wil buigen. Hij boog zich over mij neer. En dat heeft hij al gedaan. Hoe dan? Kijk eens naar Golgotha. Daar hangt Jezus aan het kruis. En daar wijst Johannes de Doper op. Zie dan eens dat lam Gods. Uitgestrekte armen. Het bloed drupt langs Golgotha. Wat hebben wij nodig? Verzoening van schuld. U en ik. Wij kunnen niet voor God bestaan. We hebben maar één ding nodig. Genade. Verzoening. Want wij allen hebben gezondigd. Want als je nou hier Lucas 3 ziet aan het begin. Misschien waren er best mensen bij. Die oppasten in die samenleving. Was gewoon een dagelijks goed. Maar het echte geloof in Christus werd gemist. Als je de fariseeën zou vragen. Hoe staat het met je geloofsleven? Dan zouden ze zeggen. Heel goed. Want ik heb nog nooit iemand kwaad gedaan. Ik geef het ieder het zijde. Ik breng de volbrengde wet. En de vrijzinnige, de Sadduceeën. Die zouden zeggen. Ik maak het zelf wel uit wat ik doe. Ik doe mijn best. Niemand kwaad gedaan. En die heiden, ze wilden ook niet buigen voor de Heer Jezus en voor God. En nu het grote wonder. Hoor wat Johannes de Doper zegt. Soldaten, geef terug wat je onteigend hebt van mensen. Maak eerlijk handel. En wees eerlijk in de omgang met anderen. Al de mensen worden genoemd. De zonde wordt concreet genoemd. Hoe ga je om met je naaste? Hoe ga je om in je werk? Lieg je niet? En heb je het verloren? Heb je het beleden voor de Heer? Ik ben een zondaar. Ik heb nodig verandering van gedachten. Bekering. Berouw. En ga niet bij jezelf zeggen. Ik ben Abrahams kind. Met mij kan er niks gebeuren. Ik ben immers voortgekomen uit het geslacht van Abraham. Abraham had nodig bekering. En dat heb ik ook nodig. Hetzelfde. En weet u wat u zo groot is? Dat de Heer door dat woord grote wonderen doet. Want velen komen tot bekering. En hoe gebeurt dat? Daar bij de Jordaan, daar staat Johannes de Doper. En we zien hem daar. En hij zegt, bekeert u en laat je dopen. Als teken dat de Heer Jezus de zonde wil afwassen. Want die na mij komt, die zal u met de Heilige Geest dopen, reinigen, verzoenen, dat heb je nodig. En zoals wij de doop ontvingen, als een teken van volkomen reiniging, van volkomen zaligheid, zo wil hij dat ook doen. En wat is het dan geweldig rijk, dat de Heere toch Johannes de Doper doet geboren worden. En dat hij als een eenling in dat priesterlijk geslacht ook profeet mag zijn. Preek daar bij de woestijn. Waar alles eenzaam is. Maar mensen komen naartoe. Ik vind het ook tekenend als plaats. Want Waar zoekt de Heer ons op? In de grote drukte van de tempel? Natuurlijk, dit is het middel, de kerk. De prediking van morgen en vanavond. Fijn, jongens en meisjes, dat jullie er zijn. Fijn dat we het woord mogen horen. En blijf dat maar doen. Maar waar wil de Heer je opzoeken? In de stilte. Misschien lig je wel eens wakker. En misschien zit je wel eens te denken. Kan ik de Heer ontmoeten? Als de Heer mij roept om te sterven. Want jong en oud, wij moeten allemaal sterven. En wij moeten allemaal God ontmoeten. Maar weet je wat dan zo groot is? Hier in de woestijn, daar wil de Heer naar het hart spreken. En zo doet Johannes de Doper. En zie het gebeuren. Hoeveel mensen komen niet. Wat moet ik doen om zalig te worden? Bekeert u. Wordt veranderd van gedachten. Van gezindheid. Ja, maar ik kan mijn gedachten niet veranderen. De Heer kan het wel. Hij heeft alles in zijn hand. Zo groot. Zo machtig. En dat zegt hij ook vanmorgen. Zo komt hij tot u. Zo komt hij tot mij. En daarom staat er ook zo heel mooi in dit gedeelte. Het woord van God geschiedde tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. Dat woord geschieden, dat vind ik fijn dat dat is blijven staan in de vertaling. Want zo staat het er letterlijk. Wat is het belangrijkste van jullie geschiedenis? Ik weet zeker dat jullie wel verschillende dingen hebben meegemaakt. En u ook. Als geliefden je ontvielen, wat zet dat een stempel op je leven? Weduwe of weduwnaar werd. Of zelfs kinderen moest verliezen. Ouders verliezen. Wat kan dat een indruk maken op ons leven? Dat is geschiedenis. Maar weet je wat u zo groot is? Dat God geschiedenis in ons leven wil maken. En hoe doet hij dat? Wel dat hij spreekt tot ons. En dat je te midden van je verdriet, en als je de weg kwijt bent, je de Heere mag ontmoeten. En de Heere wil trekken. Misschien wel in het uur dat je het belijdenis deed. Misschien wel op een stille plaats. Dat je hoorde van het woord van God. Of hier in de kerk. Van een van de dominees die hier stonden. En dat je dat zo aangreep. God sprak tot mij. Zo maakte hij geschiedenis. Zo was hij met me bezig. Het woord des Heren kwam tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En dan is het woestijn een dubbel leven. Het is de plaats van de eenzaamheid, maar ook van de woestheid. Waar je misschien alles kwijt bent, eenzaam en verlaten. Oost, nog west, nog zandwoestijn, zegt Psalm 75. Maar geen geval, geen zorg, geen list. God is er. Hij is rechter die beslist. En die geeft genade. Die geeft barmhartigheid. Die geeft leven. Vrede. En daarom was het daar een heerlijke plaats. Daar bij de Jordaan. En weet je wat nog heerlijker werd? En dat is het laatste. Ik heb dit hoofdstuk gelezen tot vers 22. Want dan komt de Heer Jezus. En die neemt het over van Johannes de Doper. En dan zegt Jezus, ik wil ook gedoopt worden van u. Waarom? om te laten zien dat hij zo zal lijden en sterven. Onder zal gaan, onder andere golven. Niet de golven van het water van de Jordaan, maar de golven van de toren van God. Om onze zon te dragen, onze schuld weg te nemen. Dat heeft hij gedaan. En dan mag ik u prediken. Kun je soms niet geloven dat de Heer je genade wil geven? En dat je zo in de nood zit, in de knoop zit met jezelf. Zou er een God zijn die aan mij denkt? Zijn bloed reinigt van alle zonden. Er is genade, er is zaligheid. En nu heb ik niet heel Lucas 3 gelezen. Maar weet je wat ik ook een troost vind van Lucas 3? Dat het eindigt met het geslachtsregister van de Heer Jezus. Jezus, de zoon van Adam. Zo is hij afgedaald. In ons geslacht. Zo wil hij ons gelijk worden. Onze zonde dragen. Maar wil hij ook meevoelen met al onze zwakheden. In gedachten, in gevoelens. En waar mensen niet kunnen meevoelen, ook in als we ernstige dingen meemaken, van ziekte en van zorg, dan is de Heer er wel. Die voelt mee met je pijn, met je noden, met je handicaps, met al de zorg die we kunnen delen in dit leven. Bij hem genade. Daarom, jongens en meisjes, zoek de Heer vroeg en je zult hem vinden. Zie, wat gebeurt er bij de tempel? O ja, daar is allerlei oneenigheid tussen Farizeeën en Sadduceeën. En wat gebeurt er hier bij de woestijn? Genade. Genade. Het heerlijke evangelie. Een wijsvinger van Johannes. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Hij draagt onze zonde, onze schuld. En zijn we gevallen, dan richt hij ons weer op. Want zijn naam is genade. Ik buig me over u neer. Zoals de naam Johannes betekent. De Heere buigt zich. De Heer is genadig. Jan, Johanna. En welke naam daaraan verbonden is. Een heerlijk iets. Genade voor de grootste der zondaren. Amen. Wij zingen van Psalm 49 en daarvan het eerste vers. Psalm 49, vers 1. samen danken en bidden. Heere, we zeggen uw grote naam, eerbiedig dank, dat wij uw woord mochten ontvangen, dat u ons op deze dag weer samenbrengt, dat ook vanavond weer dienst gehouden mag worden. Wat een wonder, Heere, dat u steeds doorgaat met dat werk, om maar aan te kondigen, om het te verkondigen, zie het Lam Gods, dat de zonde de wereld wegneemt. En dat bent u, o Heere Jezus Christus, die de volkomen schuld en zonde gedragen hebt. En als we dan in nood zijn, de weg niet meer weten, als jongeren niet, als ouderen niet, o wat een wonder, dat er bij u alles te vinden is tot zaligheid. Heere, wilt u dat woord zijn kracht laten doen hier in de gemeente, ook als ze binnenkort weer een eigen dienaar mogen ontvangen. Wij mogen uw naam daarvoor ontmoedigd dank zeggen, dat u zo gezorgd hebt voor de gemeente Haafden. En stel gij, Heere, alle arbeid van ambtsdragers tot een rijke zegen. Want wat een wonder, Heere, als een beslag mag liggen van uw woord en van uw dienst. En dat mag gaan om één ding, Jezus te kennen als de enige troost in leven en in sterven. Door in hem geborgen te zijn, die van de hemelse Vader gezonden is en met de Heilige Geest gezalfd en die ons alles wil geven wat nodig is. Gedenk onze jonge vrienden op de school, op catechisatie, op vereniging. Stelt u alle arbeid hier in de gemeente tot een rijk zegen. We dragen ook in bijzonder aan u op, allen die met zware wegen door het leven moeten gaan. Met handicaps. Wat kan het soms zwaar zijn bij tijden. O Heere, dat we het maar achter u aan mogen dragen. Ouderen en jongeren. En dat we aan uw voeten mogen terechtkomen. Want u voelt met ons mee. En u, Heere, hebt het juist gezegd. Toen u begon te prediken, dat u zich boog over de kleinste. Zalig de armen van geest, want hun is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Wil dan zo, Heere, uw genade schenken. Breng ons thuis. En hier als we thuiskomen en niemand op ons wacht, geef ze met een stille overdenking van uw woord alleen. En wil zo, Heere, nog uw bijstand niet onttrekken. Voor weduwe niet, weduwna niet en wees niet. En zegen, Heere, alle die van u vervreemd zijn, wil ze terugbrengen aan uw voeten. Uit genade op Jezus wil alleen in de vergeving van al onze zonden. Amen. Wij zingen tenslotte op Psalm 29, vers 1 en 6. Psalm 29, vers 1 en 6. Thank you. Verheft uw harten tot God. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.